Goedemorgen, en broeders en zusters. Dat doet niet dit, natuurlijk niet. Waar zit de aanuitknop? Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom op deze zondag. Vanmorgen gaat dominee Smelik uit Amersfoort voor ons voor. Dominee Smelik werd op 11 oktober in 1959 als predikant bevestigd in Almkerk Werkendam. En hoopt dan ook binnenkort te vieren dat hij 50 jaar predikant is. Van harte gefeliciteerd alvast en van harte welkom. Ook de gasten hartelijk welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende kerkdienst met elkaar zullen hebben. Ook welkom voor degenen die via internet met ons meeluisteren. Mijn naam is Wilma Thijs, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of van onze gemeente, sta ik aan het einde van de dienst achter in de kerk om uw vragen samen met de dominee te beantwoorden. Het is ook goed om te weten dat als u dit plezierig vindt, dat er met en voor u gebeden kan worden. Na afloop van de dienst staan de mensen van onze kerk klaar om dat met u te doen. Ook de gasten is dat. Organist is Jaap Mulder vandaag. Collecte is voor de zending. En vanmorgen komen de kindergroep 1 en tiendergroep 1 bij elkaar. Door het vertrek van dominee Martin de Jong hebben we in deelgemeente Zuid een vacature. En de kerkraad is blij u te kunnen vertellen dat het erin geslaagd is op korte termijn een deel van die vacature voorlopig in te vullen. Hoe dit ingevuld wordt staat beschreven in een brief die u in uw postvakje kunt vinden. En achter in de kerk liggen nog extra exemplaren van de brief. Ook heeft u een briefje kunnen vinden in het postvakje waarop de namen doorgegeven kunnen worden voor twee vacatures die er nog zijn, namelijk een ouderling en een jeugdassistent. Uw briefje met name kunt u in de blauwe doos doen die bij de postvakjes staat. Op DV 8 oktober zal een gemeenteavond worden gehouden. En de onderwerpen zullen zijn de evaluatie van de middagdiensten en de waarneming van de werkzaamheden van dominee de Jong. Derde punt is de aanpak en voortgang voor het beroepingswerk. En het vierde, voortgang, aanstelling, jongerenwerker. De kerkenraad roept u op alle aanwezig te zijn en we hopen op een goede opkomst, zodat uw geluid ook gehoord kan worden. In de contactsleutel heeft u kunnen lezen dat er op 20 oktober een concert is van de band Sons of Cora. Na afloop van de dienst zullen Hans van der Veen en Floris Wijs hierover iets vertellen en een filmpje laten zien. Achter in de kerk staat een spaarpot en die is bestemd voor de vliegende speeldoos. Van harte aanbevolen, we hebben uw gift hard nodig. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen zich vanaf vandaag opgeven om mee te spelen in de musical. Ook daarvoor heeft u een uitnodiging kunnen vinden in de postvakjes. Dan wil Hans Smit nog even iets vertellen over een andere avond.
Goedemorgen allemaal. Ik heb al begrepen dat de week van 8 oktober wat drukker wordt. Die wordt namelijk voor woensdag 7 oktober uitgenodigd. Een avond die wordt georganiseerd rondom omgaan met pubers. Die avond komt Aya Kaldewij spreken. Zij is verbonden aan de christelijke stichting Loek. Een stichting die werkt rond het thema opvoeding en christelijk geloof. Als u over de stichting Loek nog vragen hebt, dan kunt u uiteraard woensdagavond daar met Aya Kaldewij over spreken. Woensdagavond gaan we een wat we noemen interactieve avond beleven. Het gaat om rondom doopbeloften, normen en waarden. Hoe laat je je puber los? En dat bedoel ik dan niet al te figuurlijk uiteraard. En dat in relatie tot de geloofsontwikkeling van jongeren. Het belooft wat ons betreft een zeer interessante en denk ik ook een leuke avond te worden. En u bent van allen van harte welkom.
Vanmiddag in onze dienst gaat dominee Van der Marel voor. We zingen nu E51. Na Fotum en Goed zingen we Psalm 33, vers 2 en 8. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Thank you.
Goedemorgen, gemeente.
Laten wij in stilte ons klaarmaken voor de ontmoeting, niet alleen met elkaar, maar ook met onze God. Onze hulp verwachten wij van de Heer, onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het goede werk dat Hij begon. Gemeente, genade en vrede voor u van God de Vader en van Christus Jezus, zijn Zoon, de gezondene, door de Geest die ons aanvuurt tot geloof, hoop en liefde. Amen. We bidden ons Kyrie gebed en daarna zingen wij het Kyrie lied, gezang 444, het derde vers. Laten wij God aanroepen en vragen om zijn ontferming, want de nood van deze wereld is zeer groot, maar Hij is barmhartig. Laat ons bidden. Eeuwige, er is zoveel geweld in de wereld. En wat kunnen wij daartegen doen? Wij mensen voelen ons machteloos. Worden er moedeloos onder. Altijd maar weer hetzelfde. Bomaanslagen, conflicten die bloedig zijn. Kunnen we maar beter wegkijken? Moeten we ons er maar bij neerleggen? En u dan? Ziet u het? Wendt u ook uw blik af? Heer, dat willen wij ons niet in. Zo kennen wij u niet. Daarom keren wij ons tot u. En bidden, God, breek de macht van de geweldenaars. Vang hen in hun eigen plannen. Ban het kwade uit het leven van wie aan u voorbij leven en zich niet aan uw woorden storen. Kom toch recht doen aan wie bedreigd, verdrukt, gemarteld worden. Hoor God, hoe gelovigen over heel de aarde roepen om uw ontferming. Ook wij hier verenigen ons met de kerk van alle eeuwen en landen en bidden u, Heer, ontferm u. Heer onze God, maar hoe vaak leven wij zelf alsof u van ons geen rekenschap vraagt? Doen we net alsof u er niet bent? Zetten we stiekem, of misschien ook openlijk, vraagtekens achter uw bemoeienis met deze wereld? O God, als we op weg zijn om u los te laten, houdt u ons dan vast. Als we dreigen u uit ons bestaan te laten verdwijnen, kom dan met kracht ons leven binnen. Veracht en verwerp ons niet om ons kleingeloof, ons ongeloof, ons twijfelen. Trek liefdevol onze aandacht. Tik ons op de schouder, sla uw armen om ons heen. Bemoedig en troost ons wanneer we lijden onder de gebrokenheid van het bestaan. Uw ogen zien toch wel de pijn en het verdriet. Het is er overal, om ons heen, ook in eigen leven. We zien het. We horen ervan. We ervaren het. Het doet ons pijn. Maar u merkt het toch ook en leeft toch met ons mee. Zorg dat het niet te zwaar wordt. Sta niet toe dat we beproeving moeten doorstaan die niet te dragen is. Geef kracht om eruit te komen, om het te boven te komen. Beschaam het vertrouwen niet dat mensen allerwegen in u stellen. Heer, ontferm u over ons. Open wijd uw vaderarmen. Neem ons op in uw erbarmen. Al zou de wereld vergaan, uw trouw blijft toch eeuwig bestaan. Amen. Genadig en liefdevol is de Eeuwige. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Eeuwige voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Een steun is de Eeuwige voor wie is gevallen. Wie gebukt gaat, richt hij op. Allen zien hoopvol naar hem uit. Hij vervult het verlangen van al wat leeft. De Eeuwige waakt over wie hem lief hebben. Laat zo mijn mond de lof van de Eeuwige spreken en alles wat leeft hem prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ons Gloria lied 444, 1 en 2. gaan over tot de dienst van de Heilige Schrift. Vanmorgen staat centraal Psalm 10. In dat geloofsgetuigenis komt de brandende vraag naar voren: is God wel de God die ziet? Denkt Hij aan ons? Merkt Hij op wat mensen elkaar aandoen? De dichter houdt over die vragen geen verstandelijke verhandeling. Nee, hij brengt zijn geloofsworsteling onder woorden. Hij spreekt vanuit en met zijn hart. En ik hoop en wil eraan meewerken dat u alle met deze gelovigen kunt meevoelen en ook kunt beamen wat hij erover zegt en beleidt. Maar laten wij nu eerst Gods hulp en leiding vragen over de dienst van de Schrift. Heere God, er is alle reden om, nu we uit de Bijbel gaan lezen, u te bedanken voor dit boek der boeken. Daarin is zoveel wijsheid en geloofservaring van vele eeuwen opgeslagen. Wat zou ons leven er anders uitzien wanneer we dat boek niet hadden? Wanneer niet het licht van uw openbaring over ons leven scheen? Wek steeds weer het verlangen in ons om uw woord te hanteren als een lamp voor onze voet en een licht op onze levensweg. Wanneer we in deze samenkomst luisteren naar woorden van iemand uit het oude Israël, laat hij dan in zijn geloofsworsteling vlak bij ons komen staan. Wilt u zelf ons nabij komen en ons een hart onder de riem steken? We hebben vaak moeite ermee om die nabijheid van u te kunnen ervaren. Er leven bij ons zoveel vragen waarop geen afdoend antwoord komt. Maar Heer, wanneer wij met ons verstand geen grip op u en op uw doen en laten kunnen krijgen, maak dan dat wij met ons hart u wel grijpen en vasthouden. Wees daarom in uw geest bij ons, hier in dit kerkgebouw en evenzeer bij wie nu of later deze dienst beluisteren. Laten ze niets tekort komen wanneer u uw gaven uitdeelt. We bidden dat ook de jongens en meisjes er iets van gaan begrijpen hoe belangrijk de Bijbel is en hoeveel licht en inzicht zij geeft. Laat wat er gebeurt in de Bijbelgroepen daaraan meewerken. Heere God, op veel plaatsen komen gelovigen bijeen om u te zoeken en te eren, tot u te bidden en voor u te zingen. Dank u voor deze geloofsgemeenschap wereldwijd. In onze Heer en Leermeester Jezus, die ons is voorgegaan in het horen naar u en in het leven in vertrouwen op u. U, de God die leeft. Amen. Dan nu eerst de vertelling voor de kinderen. Jou, Agnes, het woord.
Hier aan deze kant is nog een heleboel plaats. Hier mag je ook horen. Lukt wel, hè? Nou, heb je nou al een vraag? Hoeveel mensen zijn er boven? Nog niet. Eerst komt hier het verhaal voor alle kinderen. Kinderen die willen, mogen hier gaan zitten. Dat hoeft niet. En daarna gaan de kinderen van kinderbijbelgroep naar boven. Om boven verder te werken. En nu eerst het verhaal hier. En ik ga niet aan jullie vragen wat een caravan is. Want dat weten jullie allemaal. Klopt dat? Dus ik hoef niet te vragen wat een caravan is, want dat weten jullie. Ja, precies. En de volgende vraag, die weten jullie misschien wel niet allemaal. En die lijkt er wel op. Want nou vraag ik, weten jullie wat een karavaan is? Een caravan en een karavaan. Ja? Weet je het? Weten jullie het allemaal? Nee, toch niet. Nee, dan gaan we er even verder over praten. Wat is een karavaan? Wat denk jij? Hey. Ik zal het even hardop zeggen voor jou. Jij zegt, heel veel mensen die gaan ergens naartoe met dieren en die moeten dingen dragen. Nou, dat is het. Eigenlijk is het dat. Zien jullie nu nog wel eens een karavaan hier op de weg? Op de A2 of zo? Haha, nee hè? Dat is iets van vroeger. Van heel vroeger hè? In Israël, de tijd van de Bijbel waar we nou over gaan vertellen, daar was een karavaan iets heel gewoons. Als mensen daar op reis gingen, gingen ze niet met de auto en niet met de fiets. En dat was er allemaal nog niet. Dan gingen ze vaak met een karavaan. Ze hadden ook geen karren. Alle spullen die ze mee moesten nemen op reis, gingen op dieren. Wat voor dieren denk je die meegingen, weet je wel? Ezels en vooral? Nog meer? Ezels, ja. Weet je nog een dier wat in de karavaan veel gaat? Schapen, ook wel. Ja, zeg het maar. Precies, daar zat ik op te wachten. Ik zat te wachten op de kameel. Kamelen en ezels, dat waren de dieren die het meeste meegingen in de karavaan. En er gingen alle spullen die de mensen mee moesten nemen, gingen op die ezels. En de mensen gingen of op de ezels of op de kamelen. En dan gingen ze van de ene plaats naar de andere plaats. En soms wel van het ene land naar het andere land. Ja, en dan moesten ze heel veel spullen meenemen. Want onderweg was er niks. Ze moesten, en dan nemen ze wel, daarom namen ze ook wel eens schapen en geiten mee. Want dan konden ze onderweg die gewoon melken. En dan hadden ze verse melk onderweg. Want de koelkast ging ook niet mee natuurlijk, hè, in de caravan. Wel in de caravan bedoel ik, maar niet in de karavaan. Zo was dat, hè. Heel veel spullen moesten erop. Heel veel dieren. Knechten moesten ermee. Spullen om te verkopen. En spullen die ze gingen kopen. En zo gingen ze vroeger op reis. Ik ga een verhaal vertellen van een meneer die in met zo'n grote karavaan op reis ging. En die meneer heette Naaman. En hij ging op reis van Syrië naar Israël. Nou, dat was een heel eind. Dan moest je onderweg in tenten slapen. En die hadden ze ook bij zich, op die dieren. En ze hadden pannen bij zich om te koken. En zo'n hele grote, lange karavaan. Want dit was een hele deftige meneer. Die had veel knechten en veel dieren. Zo'n hele karavaan ging op reis van Syrië naar Israël. Dat was een eind hoor. Maar die meneer Naaman, die alles had, die rijk was, die had iets niet. Die was niet goed gezond. Zijn hele lijf zat onder de plekken. Een soort eczeem of melaats. Of... En het ging maar niet over. De dokters in zijn land konden hem niet beter maken. Niets hielp. Die man was helemaal, zijn hele lijf, onder de uitslag. Dat was niet fijn. En waarom ging hij nou naar Israël? Mevrouw Naaman had een dienstmeisje, een klein meisje. Die was vroeger al met de soldaten meegenomen en die woonde bij die mevrouw Naaman in het andere land. Een meisje uit Israël. Kan je toch niet bedenken, jongens? Een meisje van 10, 11, 12 jaar, niet meer bij de vader en moeder, woonde daar. Was een dienstmeisje van die rijke, deftige mevrouw Naaman. En dat meisje, die zei tegen mevrouw Naaman, in mijn land, hè, in Israël, daar woont een profeet en die kan mensen beter maken. Nou, ze hadden alles geprobeerd, meneer en mevrouw Naaman, alle dokters en niets hielp. Dan gaan we dat proberen. Wij gaan naar Israël, dan gaan we naar die profeet die ons beter kan maken. Maar meneer Naaman was een deftige meneer, was een belangrijke knecht van de koning van Syrië. Die ging eerst even naar de koning van Syrië om te vragen of het wel mocht. Kan ik weg naar Israël om beter te worden? Ja, natuurlijk, zei de koning van Syrië. Ik schrijf een brief. Een brief. Ik stuur u mijn knecht naar Naaman om hem beter te maken. Nou, en daar ging de karavaan. Met cadeautjes. Want die moesten ze wel meenemen natuurlijk, hè. Als er zoiets belangrijks zou gaan gebeuren. De brief van de koning. Alle knechten op weg naar Israël. En als ze komen bij het paleis van de koning. En de koning van Israël, die leest die brief. Die schrikt ervan. Beter maken. Ik ben een koning. Ik ben geen dokter. Ik kan die man helemaal niet beter maken. Oh, ik snap het al. Dan wordt de koning van Syrië kwaad omdat ik die man niet beter maak. En dan wordt het oorlog. Maar moet ik beginnen? Gelukkig. Nou, de profeet Elisa, die had daarvan gehoord. En die stuurde zijn knecht naar de koning en zei: koning, stuur die man uit Syrië maar bij mij langs. En de hele karavaan draait weer om en gaat naar het huis van de profeet Elisa. Dan stopt daar de karavaan. Meneer Naaman wacht. Nou zou die profeet wel naar buiten komen en misschien wel iets van hele bijzondere zalf op zijn armen smeren. Of misschien wel zo eroverheen gaan dat het dan beter werd. Zoiets. Maar wat gebeurt er? De deur van het huis van Elisa gaat open. En er komt een gewone knecht naar buiten. En die zegt tegen meneer Naaman. Die zegt tegen meneer Naaman. Profeet Elisa zegt: ga maar naar onze rivier de Jordaan. Ga maar naar onze rivier de Jordaan. 7 keer onderdompelen. En dan ben u weker. Beter. Naaman, die wordt toch boos. In de Jordaan, die vieze rivier. Ben ik daar helemaal voor uit Syrië gekomen, naar Israël, om in zo'n vieze rivier kopje onder te gaan? Kom op, met z'n allen, en terug naar Syrië. Dat doen we niet. En dan gaan ze dan weer terug naar Syrië, heel die karavaan. En de knechten zeggen: ja, als die het nou toch maar eens gewoon probeerde. Kan die toch gewoon even proberen? En dan komen ze toevallig net in de buurt van de Jordaan. En meneer Naaman is ook niet meer zo erg boos dan, hoor. Dat was alweer een beetje afgezakt. En dan zeggen die knechten: meneer Naaman, moet u eens luisteren. Als de profeet Elisa nou iets heel moeilijks aan u had gevraagd, dan zou u het wel gedaan hebben. Waarom probeert u het gewoon niet even? En Naaman pruttelt nog een beetje. De rivieren in Syrië zijn toch veel schoner. En ja, maar u kan het toch gewoon proberen? Nou, ja. Ja, zegt Naaman. Je hebt natuurlijk ook wel gelijk. Laat ik het dan maar gewoon proberen, al is het niet zo moeilijk. En Naaman gaat naar de rivier. Ja, dat was nog niet makkelijk om erin te komen. En dan gaat hij in het water. Kopje onder. 1 keer. 2 keer. 7 keer moest hij eronder. En hij kijkt dus op zijn armen en hij kijkt nog naar. 6 keer. Nog niks. 7 keer. Echt waar. Alle uitslag weg. Helemaal niks meer te zien. Helemaal gezond. Nou ja, dan is Naaman natuurlijk wel ontzettend blij. Kom op, zegt hij, terug naar de profeet. En dan gaat de hele de andere kant weer op. We moeten die man bedanken. En we geven hem al die cadeautjes die we bij ons hebben. Maar moet je eens kijken, hij heeft mij beter gemaakt. En dan staan ze weer voor het huis van Elisa, de profeet. En dan wil Naaman al die cadeautjes geven. Nee hoor, zegt Elisa. Ik heb die cadeautjes niet nodig. Ik heb jou niet beter gemaakt. Dat heeft God gedaan. Onze God heeft jou beter gemaakt. En dan gaat Naaman terug naar Syrië. En hij zegt: dat is de echte God. En dan is er zomaar in dat andere land in Syrië een plekje waar de mensen in God geloven en God dienen. En hoe is dat nou begonnen? Met 1 zo'n heel klein meisje die gewoon even tegen die mevrouw iets zei. Dat is toch een bijzonder verhaal, hè? Moet je eens voorstellen. Moet je eens voorstellen dat je daarbij geweest was. Dat je in die karavaan bijvoorbeeld wel mee mocht. Of dat je misschien wel het meisje Esther was geweest. Of misschien was je wel net toevallig in de buurt van die rivier toen je zag dat Naaman daar onder water ging. Zou dat niet geweldig zijn? Nou, je kan er niet meer echt bij zijn, maar laat het plaatje maar zien. Je kan het wel spelen. Want overal hangt hier in de kerk en in de postvakjes allemaal... En jullie hebben daar een paar weken geleden hard voor gelopen, weet je nog, rondjes om de kerk. Om geld bij elkaar te brengen voor de vliegende speeldoos. En daar gaan ze dit mooie verhaal met alle kinderen naspelen. Dus dan kan je mee in de karavaan of bij de rivier. Of... Dat is een verrassing. Goed over nadenken en goed met papa en mama over praten of je op 31 oktober... daaraan mee wil spelen, maar dan moet je je al wel eerder opgeven. Want dan weten ze hoeveel mensen er in de karavaan gaan. En nu mag Bijbelgroep 1 en tienergroep 1 naar boven.
Er staat veel goddelijke humor in de Bijbel. Dat is niet zozeer het geval in Psalm 10, waar het vanmorgen over gaat. En ik lees u nu deze psalm voor. Daarna zingen we uit Psalm 43, de versen 1, 3 en 5. Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken, maken gevangenen van hun eigen plannen. De mens zonder God prijst wat hij najaagt en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de Heer. Hij denkt in zijn waan: niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs. Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt, maar uw verheven oordelen raken hem niet. Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. Hij denkt bij zichzelf: ik kom niet ten val, nooit kan het kwaad mij deren. Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld. Zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag. Op verborgen plekken doodt hij onschuldigen. Zijn ogen spieden naar weerloze mensen. Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas. Hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen. Hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee. Die buigt, krimpt ineen en valt in zijn klauwen weerloos. Hij denkt bij zichzelf: God vergeet het, wendt zijn blik af, ziet het niet. Sta op, Heer, hef uw hand, God, vergeet de armen niet. Hoe kan de zondaar u verachten en denken: God vraagt geen rekenschap? Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp. Breek de macht van de goddelozen, eis rekenschap en ban het kwade uit. De Heer is koning voor eeuwig en altijd, vijandige volken verdwijnen uit zijn land. U, Heer, verhoor de wens van de nederigen, u bemoedigt hen en luistert met aandacht. U doet recht aan wezen en verdrukten. Geen mens kan hen nog uit het land verjagen. Hier eindigt de schriftlezing. Naast de oude psalm uit het liedboek van Israël een psalm van deze tijd leggen. En wel een van een Amerikaan die Nederlander is geworden, Lloyd Haft. Hij heeft een dichterlijke, meditatieve impressie van alle 150 psalmen gemaakt. Gedichten die dikwijls pas dan hun geheim prijsgeven als je ze meermalen herleest en er ook goed over nadenkt. Ik lees u deze bewerking van Lloyd Haft voor. Als het goed is, verschijnt hij ook op de beamer. Naar Psalm 10. Heb ik u verwijderd? Gingen mijn gedachten u te ver? Werd mijn hart u te warm, waar het brandde, woede, altijd u wilde? Dacht u dat mijn hart blij was als ik zei, hij is er niet? Gedachten had ik genoeg en tijd om in te denken. Verdenken, vervloeken, woorden die als kwijl mijn lippen beliepen. Werd u voor mijn vrees bevreesd? Maar al mijn gedachten waren niets, zijn niets, doen niets. Niet u bent bang, maar ik. Ik die denkt dat u niet bent. Laat ik u niet meer denken. Doet u nu. Twee zinnen uit Psalm 10 wil ik er even uitlichten. Vers 1. Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? En vers 14a. Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. Het antwoordlied komt onder andere uit de Evangelische Liedbundel. Het is op een bekende melodie. Het is een mooi lied van Huub Oosterhuis. Gemeente, deze psalm begint met een vraagteken achter Gods doen en laten te zetten. God, waarom? Dat is een vraag die je in veel psalmen tegenkomt. Die je in het leven van talloos veel mensen tegenkomt. Een vraag waarmee we waarschijnlijk allemaal wel eens worstelen. Of die anderen ons soms stellen. Ziet God eigenlijk wel wat mensen doen? Elkaar aandoen? Waarom rekent hij niet af met al die verdrukkers, geweldenaars, moordenaars? Of moeten we afscheid nemen van een God die ziet wat hier gebeurt? Die ingrijpt, die bestraft? Is dat niet een achterhaalde voorstelling? Is God er wel? Dat zijn helemaal geen leuke vragen. Daar kunnen we het best moeilijk mee hebben. De dichter Lloyd Haft heeft dit goed begrepen. Hij begint zijn psalmbewerking met de vraag: heb ik u verwijderd? Gingen mijn gedachten u te ver? En even daarna voegt hij eraan toe: dacht u dat mijn hart blij was als ik zei: hij is er niet? De gelovige Lloyd Haft spreekt in zijn psalmbewerkingen de Heere God vaak aan met ziende. En ik vind het erg opmerkelijk dat hij dat bij Psalm 10 niet doet. Terwijl het in deze psalm toch juist gaat over het zien van God. Maar kennelijk schuilt voor hem daar nu juist de moeilijkheid in. Hij vraagt zich af: heb ik de ziende God uit mijn gedachten verwijderd? In stilte afscheid van hem genomen. En van afscheid nemen word je doorgaans niet blij. Dat kan heel pijnlijk zijn. Als God een vraag wordt, ja, dan wordt je geloof daar nog op de proef gesteld. Wat stelt het dan nog voor? Ik denk dat je dan twee kanten uit kunt. De ene is de levenshouding van iemand zoals de dichter hem hier beschrijft. Hij denkt in zijn waan: niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs. Bedenk wel even dat het hier niet gaat over godlogenaars in de zin van wat wij nu noemen atheïsten. Of mensen die zeggen: maar ik heb niks met religie. In het oude Israël was iedereen religieus. Die volksgenoten die de psalmist hier op het oog heeft, zullen best godsdienstig zijn. Gaan heus al naar de tempel en zo. Maar in de praktijk houden ze geen rekening met een God die zich bemoeit met het dagelijkse leven. Hij denkt bij zichzelf, God vergeet het, wendt zijn blik af, ziet het niet. Nou, als dat zo is, dan kunnen ze ongestraft hun gang gaan, met anderen een loer te draaien, over hen heen te walsen, mensen uit te buiten, naar beneden te drukken. En het lukt ze aardig en het levert hun nog heel wat op. Het gaat hem goed wat hij ook onderneemt, maar uw oordeel raakt hem niet. Je kunt met die vraag, ziet God het wel, ook een andere kant op. Eerlijk de vraag als een klacht aan God voorleggen. Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? De dichter van Psalm 10 roept God dus ter verantwoording. Hij vraagt hem rekenschap waarom hij geen rekenschap vraagt. Dat gaat wel ver. Klinkt haast brutaal. Beschuldigend. Verwijtend. Als je waarom vraagt, dan snap je iets niet. Je vindt het vreemd. Je kunt het niet verklaren. Je had het anders verwacht. Als God het adres van je waarom-vraag is, kun je maar niet begrijpen waarom hij zo is en doet. Je verwacht dat hij zal ingrijpen, maar nee hoor, geen God te bespeuren. Niets van hem te merken. Heeft hij zich teruggetrokken om al dat onrecht maar niet te hoeven zien? Hebben die godlozen dan gelijk met hun God wendt zijn blik af, hij ziet het niet? Als er zulke vragen gesteld worden, dan speelt er zich in de verhouding tot God heel wat af. En stel je voor dat er tussen geliefden zo gepraat wordt. Waar was je toen ik je zo nodig had? Waarom ben je zo onbereikbaar voor me? Het lijkt wel alsof er een muur tussen ons is waarachter je je terugtrekt. Ik ben zo bang dat... Daar klinkt zoveel in door. Onbegrip, verwijt, verdenking, angst. Je wilt de ander niet kwijt. Je wilt eigenlijk maar één ding. Hem. Haar. Maar... Bange gedachten. Brandende vragen die steeds maar in je hart opvlammen. Zoals Lloyd Haft het hier verwoordt, werd mijn hart u te warm, maar het brandde, woede, altijd u wilde. Zouden al zulke gedachten God te ver gaan? Dat vraagt Lloyd Haft zich af. Toch klinkt hier en op zoveel plaatsen in de Bijbel heel openlijk, hartstochtelijk, die brandende waarom-vraag. Voor God gaat dat kennelijk niet te ver. Laten we dat nou maar voorop stellen. Vasthouden. En komt er dan ook een antwoord? Ja, het is maar wat we verwachten. Willen wij met ons denken grip op hem krijgen? En als dat niet lukt, en wij God niet begrijpen, is dan het enige dat ons nog rest niets meer van hem te verwachten? Hem vaarwel zeggen? Misschien zelfs vervloeken? zoals Lloyd Haft dicht. Gedachten had ik genoeg. Een tijd om in te denken, verdenken, vervloeken. Ja, zo ver kan een gelovig mens komen. Wat adviseerde de vrouw van Job toen hij midden in alle ellende zat? Zeg God vaarwel, nieuwe Bijbelvertaling, vervloek God en sterf. En toch doet Job dat niet. Hij blijft zich op God beroepen, blijft vragen om recht. En dat doet ook de gelovige die in Psalm 10 aan het woord is. Sta op, Heer. Word toch nog eens wakker. Hef uw hand, God. Doe iets. Dat is natuurlijk geen antwoord op die waarom-vraag van het begin. Er is ook geen bevredigende verklaring te vinden of te geven. Je kunt enkel een daad van vertrouwen stellen. Zeggen, en toch, zo is God niet dat hij niet ziet, niet hoort, niets opmerkt. En dat zegt de gelovige van Psalm 10 even verder ook. Toch ziet u de pijn en het verdriet. De pijn en het verdriet. Het staat er zonder enige beperking. Ieder kan dus zeggen, u ziet mijn pijn en mijn verdriet. De pijn van vastgelopen relaties. Het verdriet om geliefden die heen gingen. De verbijstering als er zich opeens een ernstige ziekte openbaart. De moeite met het ouder worden. De frustratie op het werk. Het leed dat je is aangedaan. God ziet het. Er staat hier een woord dat betekent ingespannen kijken, bestuderen. Hij peilt ons tot op de bodem van ons hart. En dat niet afstandelijk, vrijblijvend, onbewogen. Nee, hij pakt het op. Dat is wat de dichter van Psalm 10 hier als zijn geloof beleidt. U merkt het op en weegt het in uw hand. Dat is toch een prachtbeeld. God weegt de pijn en de moeite. Hij kijkt of het niet te zwaar wordt. Of we het wel aankunnen. Ik denk aan een woord van dezelfde strekking bij de apostel Paulus. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Wat uitweg? Uitweg? Wat moet ik me daarbij voorstellen? De pijn, het verdriet, de moeite. Het gaat immers meestal niet weg. Gaat vaak nooit meer weg. Dat kan de dichter van Psalm 10 of Paulus dus niet bedoelen. Nee, maar deze gelovigen hebben het er niet over dat je lot ineens verandert of zo. Ze hebben het over God. God die in tijden dat je beproefd wordt, maakt dat je eruit komt. Dat je erdoor komt. Vraag niet hoe, want dat begrijp je vaak zelf niet. Hij was er. Hij is er. Ja, toch. Onnaspeurlijk. Om boven bidden en verwachten kracht te geven. Levensmoed. Innerlijke verandering. Hebben we dat niet allemaal wel eens meegemaakt? Misschien meer dan eens. De God die moeite en verdriet ziet en in zijn hand legt, is een met ons bewogen God. Hij komt in beweging. Hij luistert met aandacht. En hij komt mensen die weerloos zijn te hulp. Van die God leggen gelovigen in heel de Bijbel getuigenis af. Zo hebben ze hem leren kennen. Als Yahweh, de God die er is, die bij hen is. Zo begon de geschiedenis van het volk Israël toen ze in Egypte tot dwangarbeiders gedegradeerd waren. Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe is. Ik heb hun jammerklachten gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen te bevrijden. Exodus 3. En zo gaat het heel de geschiedenis door. En dat werd de volle werkelijkheid in Jezus. In wie God heel volmaakt en tegelijk heel menselijk tot deze wereld afdaalde. Jezus die in zijn spreken, in zijn doen en laten, in heel zijn leven, lijden en strijden, daaraan gestalte gaf. Hoe dikwijls wordt in het evangelie niet verhaald. Toen Jezus die mens zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij zei, dan gebeurt er iets. Zonden worden vergeven, zieke levens geheeld, uitgestotenen een plaats gegeven, treurenden getroost. Zo zoon, zo vader. Zo vader, zo zoon. Maar dan moet ik er aan toevoegen, zo ook zijn andere kinderen. Wij dus. Gaat God erom dat ook wij ogen hebben die het pijn en het verdriet zien. Dat we een hart hebben dat warm voor anderen klopt. Dat we met ontferming bewogen worden als we weten van de mensen in nood om ons heen. En dat we in beweging komen en opstaan om te helpen waar we maar kunnen. Misschien kan ik het zo zeggen. Wanneer wij in de geest van de Heer leven, worden onze ogen en oren en harten en handen die van Hem. Kortom, als we geloven in een God die met ons bewogen is, komen we zelf in beweging en roepen we Hem in beweging. Sta op, Heer, hef uw hand, o God. Lieve mensen, we hebben allemaal zo onze gedachten over God. Wie Hij is of niet is. Wat Hij doet of niet doet. Hoe we ons wel of niet Hem moeten indenken. Soms denk ik bijvoorbeeld, als het nou toch waar is dat God de ontwerper en schepper is van alles wat is. De microcosmos tot in de minste nanodeeltjes. De macrocosmos tot sterrenstelsels, miljoenen lichtjaren hier vandaan. Zou hij dan niet in staat zijn om te zien wat hier op aarde gebeurt? Niet kunnen opmerken wat er in uw en mijn leven is? Al zulke gedachten kunnen door mij heen gaan. Maar wat stellen mijn gedachten tenslotte voor? Wat zijn ze waard? Antwoord op onze vragen naar God krijgen we niet met ons hoofd, maar met ons hart. Het hart dat roept om God, dat zich beroept op God. Dus houd ik me maar voor wat Lloyd Haft aan het eind van zijn psalmbewerking zegt. Maar al mijn gedachten waren niets, zijn niets, doen niets. Laat ik u niet meer denken. Doet u nu. Daarop zeg ik enkel amen. De diensten dankbaarheid zullen nu eerst uw gaven worden ingezameld.
Wij mogen nu samen danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we aan een aantal mensen uit ons midden denken. In de eerste plaats willen wij bidden voor Jan Janssens en zijn gezin. Een aantal van u zal zeker weten dat hij sinds ruim een week in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven ligt. Omdat hij is getroffen door een herseninfarct. Wij mogen danken omdat er herstel is, maar we moeten natuurlijk ook, en dat willen we ook, onze zorgen daarover kenbaar maken bij een God die ziet. We willen ook bidden en danken voor Kees Lutgendorf. Ook hij is blij met de vooruitgang die hij merkt. Het is zelfs zo dat het erop lijkt dat de operatie die gepland stond voorlopig even wordt naar achteren geschoven. En dat eerst revalidatie zal plaatsvinden. Dat heeft ook nog wel even allemaal zijn tijd nodig. Maar op zich zijn dat bemoedigende berichten. We willen ook bidden voor broeder Thijs Huisman. Hij heeft afgelopen vrijdag een pacemaker gekregen. En hij zal hopelijk de komende week weer naar de Geldropsweg mogen, naar de Zusters van de Liefde, waar hij verder kan herstellen. En zijn gezondheid blijft natuurlijk heel broos. We willen ook graag bidden met Melanne. Zij is vandaag voorlopig voor het laatst hier in de kerk, omdat zij 7 maanden naar Nicaragua gaat om eerst de taal te leren, vertelde ze net, en daarna met jongeren te werken. En daar willen we natuurlijk voor bidden. En verder zou ik voor onze gemeente willen bidden in de veranderingen die er zijn. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, almachtige schepper van al die sterrenstelsels en van al die ontzettend kleine deeltjes die wij helemaal niet eens met het blote oog kunnen zien. We danken u dat wij u kennen als een God die ziet. Ook al hebben wij geen vat op u en raken wij in de war door onze eigen gedachten. Dank u, Heer, dat wij vanochtend mochten horen dat wij geen sluitend antwoord op onze vragen krijgen nu, maar dat we altijd naar u toe komen. En dat u er zult zijn omdat u ons kent. U bent onze schepper. Heer, wilt u iedereen die worstelt met u, en dat zijn we allemaal op onze tijd, wilt u ons in uw ontferming opnemen? Wilt u door uw Heilige Geest ons in uw armen drijven? Wilt u ons vertrouwen geven? En wilt u ons vertrouwen niet beschamen? Heer, daarom willen wij ook voor een aantal mensen uit ons midden bidden. In de eerste plaats willen wij heel graag de naam van Jan Janssens bij u noemen. Heer, wat een ontzettende schok, wat een enorme verandering. Wat ontzettend veel vragen over hoe het nu verder zal gaan. Vragen waar wij nog geen antwoord op hebben. Wij danken u, Heer, dat u tekenen van herstel laat zien. Dat u het menselijk lichaam, zijn menselijk lichaam, ook zo hebt gemaakt dat herstel mogelijk is. Maar Heer, we zijn ook bezorgd, want zo'n slag heeft zo'n impact op je hele leven, op je gezin, op alle mensen die van je houden en bij je horen. En daarom willen we u bidden. Wilt u herstel geven, Heer? Wilt u heel dicht bij Jan zijn en bij Francine en bij de kinderen? Laten zij mogen ervaren dat, ook al krijgen ze misschien niet allerlei antwoorden, dat ze bij u aan het goede en het enige goede adres zijn. Wilt u hen dragen? Heer, we willen u danken met Kees Lutgendorf, dat ook hij vooruitgang mag merken. Dank u wel dat er ook veel mensen zijn die aan hem denken, die hem bemoedigen daarmee. Ook hem willen we aan u opdragen, Heer. Zegen hem en zegen de behandeling die hij ondergaat. Heer, ook voor onze broeder Thijs Huisman willen wij bidden in zijn enorm broze gezondheid. Heer, hij is uw kind. Wilt u ook bij hem zijn? Wilt u hem een goede tijd geven als hij terug kan gaan naar de Zusters van Liefde? Wilt u ook hem dragen? Heer, wij willen u ook voor Melanne bidden, die op het punt staat aan een enorm avontuur in haar leven te beginnen. Zij heeft er heel veel zin in. U kent haar. U weet hoe ze hier naartoe heeft geleefd. En we willen u vragen, wilt u voor haar uitgaan? Wilt u achter haar staan en wilt u haar hand op haar schouder leggen, zoals het in Psalm 139 staat? Zodat ze uw aanwezigheid ook daar mag ervaren. Heer, ik wil u ook bidden voor onze gemeente in alle veranderingen die er zijn. Dank u wel dat dominee Van Voorn bereid is gevonden om zijn talenten ook ten dienste te stellen van onze gemeente. Wilt u hem zegenen? Wilt u onze gemeente zegenen in deze stap? Heer, ik wil u ook bidden voor dominee Smelik, die vanmorgen voorging bij ons. 50 jaar heeft hij dat al gedaan. 50 jaar dienaarswoord bijna. Heer, ik wil u danken voor zijn trouw aan uw woord. Maar ook aan uw trouw aan hem. Wilt u ook hem verder zegenen? Heer, er zijn nog zoveel meer dingen die in ons hart en in ons hoofd leven. We willen ze in een kort moment van stilte aan u voorleggen. En we willen tegen u zeggen dat we zo ongelooflijk dankbaar zijn dat u naar ons wil horen, dat u ons wil bemoedigen en dat u ons ziet. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen.
Voordat wij van hier gaan, horen wij nog de 10 woorden als belofte bij de heenzending. En daarna zingen wij ons slotlied, gezang 409, 1, 4 en 5. Laten we staan dat aanhoren. Tien woorden als belofte. Met uw woord in ons hart en onze handen vaardig tot uw werk, spreken wij uit, o Heer, jegens u en onze naaste, dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minste der mensen. Dat wij uw naam zullen heiligen. Dat wij uw toekomende dag zullen vieren. Dat wij onze ouders zullen eerbiedigen. Dat wij het leven hoog houden. Dat wij elkaar trouw zullen zijn. Dat wij ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten. Dat wij elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen. Heer onze God, gezegend zijt gij. Amen. wil tenslotte zijn naam op u leggen en u daarmee zijn zegen toezeggen. Aanvaard en beaamt dat in geloof en gaat dan in vrede en vertrouwen en vreugde uw weg door het leven. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Ik wil het proberen kort te houden, want het zou 11 uur en we willen ook graag naar huis. Maar we hadden een filmpje voor jullie van een concert dat op 20 oktober gaat plaatsvinden van Sons of Korah. Alleen helaas is het geluidskabeltje zoek en moet ik jullie helaas teleurstellen dat we dat nu niet kunnen laten zien. Maar volgende week, beloof ik hierbij, zal ik zorgen dat alles in orde is en dat jullie gewoon dat filmpje mogen zien. We hebben wel een oplossing daarvoor. We hebben een cd bij. En wanneer jullie naar buiten lopen of wanneer jullie nog met elkaar lopen te kletsen, kan je gewoon rustig met een achtergrondmuziekje luisteren naar Sons of Korah. En wat voor muziek het is en hoe leuk het is, dat laat ik aan Hans over, want die is heel enthousiast. Die heeft al bijna de hele cd-collectie in zijn huis gekregen. Terwijl hij nog maar net een half jaar de band kent.
Ik werd per mail benaderd om te helpen bij het organiseren van dit concert. En dan denk ik van nou, je hebt eigenlijk wel meer te doen. Maar laat ik toch maar even luisteren naar wat die lui voor muziek maken. En ik moet zeggen, ik werd daar enorm door getroffen. Voor de muziekliefhebbers is het sowieso een must. Maar voor de mensen die de diepgang van de psalmen waarderen. En na vandaag sluit dat natuurlijk toch ook naadloos aan. Ik wil graag dominee Smedelijk even citeren. Antwoorden op levensvragen, die vind je niet met je hoofd, maar met het hart. En de missie van deze mensen, van de Sons of Korah, is om de psalmen van het hoofd naar het hart te brengen. Door daar prachtige muziek voor te maken. Het is een kans, het is de eerste keer dat ze naar Europa komen, deze Australische band. Het is ook bijzonder dat de landelijke organisatie heeft gezegd, we willen ook graag een concert in het zuiden van het land. Want evenementen die voor een christelijk publiek zijn bestemd, die komen meestal niet naar het zuiden. Zo werkt dat, ja, dan trek je toch minder makkelijk de zaal vol. Ik zou het mooi vinden als wij als christenen in en rondom Eindhoven kunnen laten zien dat wij wel degelijk dat waarderen en de zaal wel vol krijgen. Het is ook een prachtige gelegenheid. We doen veel met open gemeenten en dergelijke projecten. Het is een prachtige gelegenheid om mensen mee te nemen. Naar het hart van de Bijbel, naar de psalmen, op een manier die echt zeer professioneel en zeer goed is. Dus van harte bij u aanbevolen, neem uw vrienden mee en kom in ieder geval zelf. En als u nou via een abonnement hebt op het Nederlands Dagblad, kunt u via de site van het ND ook nog met korting de kaartjes bestellen. Daar doen we het ook altijd voor, hè, voor korting. Ik wens u, het is op 20 oktober, dinsdag 20 oktober... Het is echt muziek geschikt voor jong en oud. Want Floris vindt het zelf ook fantastisch hoor. Ik ben niet de enige. Oké, nou de cd dan graag.